Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, en die eeuwig leeft en nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 108 en daarvan het zevende vers. O God, die 's lands benauwdheid ziet, red toch uw volk uit zijn verdriet. En de situatie van 1 Samuel 17, het gedeelte dat vanmorgen onze aandacht vraagt, bepaalt ons bij Israël, die benauwd is, benauwd voor de Filistijnen. Psalm 108 zingen we, het zevende vers. Wij luisteren naar de wet van de Heere en we zingen aansluitend uit de 74ste psalm, psalm 74, het tweede en het 17e vers. Denk de trouw aan ons voorheen betoond, denk aan uw volk. En ook het 17e vers. Denk, mijn God, hij denkt die wonderdaan, een dwaas geslacht heeft uw naam gelasterd. En dat geldt zeker van de Filistijnen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. Met barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelf. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de 10 geboden samengevat en gezegd: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Zullen wij samen bidden en vragen om de verlichting met de Heilige Geest. Heere, wat bent u goed dat wij vanmorgen hier in alle rust en vrijheid bij elkaar mogen zijn. Dat u ons hier bracht. Of dat we ook op afstand verbonden zijn met deze dienst. Heere, dat is uw goedheid voor ons, zondige mensen. Want we hebben het niet verdiend dat de deuren van de kerk van morgen voor ons openstaan. Dat het woord open ligt op de preekstoel. Dat het woord geopend mag worden. We hebben het niet verdiend dat de kerkdeuren openstaan. Dat de deuren van uw hart openstaan voor ons. Wat bent u goed voor ons, Heere. We prijzen uw grote naam voor de genade die u ons geeft. En Heer, als we dat uitspreken richting u, dan belijden we dat we het vaak wel vanzelfsprekend vinden om op zondag naar de kerk te gaan. Om de Bijbel te lezen. Maar geef dat we diep en dieper mogen gaan beseffen dat het onverdiende gunst van u is. Want als u met ons zou doen naar wat wij verdiend hebben, dan stonden de deuren van morgen niet open van uw huis. En dan bleef de deur van uw hart dicht. Dan bleef uw mond gesloten. Dan bleef de Bijbel dicht. Dan trok u uw geest terug. Maar Heere, zo bent u niet. U bent een God van genade. En u roept de gemeente samen. U hebt een woord. U wilt de goede weg wijzen. U wilt bij de hand nemen. U wilt aansporen. U wilt bemoedigen. U wilt vertroosten. U wilt toerusten. Wat bent u goed, Heere. We bidden u, o Heilige Geest. Wilt u vanmorgen in ons midden zijn. En geef dat de woorden van vanmorgen uit 1 Samuel 17 niet op afstand blijven. Maar dat het heel dicht bij ons komt. In ons hart komt. En dat het daar vruchtbaar mag zijn. Voor u en voor uw koninkrijk. Dat we gezegend door u ook anderen weer tot zegen mogen zijn. Wilt u dan wonen en werken vanmorgen in rijke mate in ons midden. En dat we dat u vragen, dat doen we niet omdat we beseffen dat we dat wel waardig zijn. Dat we dat verdiend hebben. Maar we vragen het enkel en alleen omdat u het zelf beloofd hebt. Dat waar twee of drie in uw naam bij elkaar zijn, dat u dan zelf in het midden zult zijn. En we doen een beroep op u omdat u goed bent. Omdat u een God van genade bent. Omdat u met uw woord werkt. Omdat u geduldig bent. Heere, trek ons er dan bij. Voor het eerst, als we u nog niet kennen, zet ons stil. Heere, als we zijn afgedwaald nadat we genade hebben ontvangen van u. Geef dat we weer terug mogen kruipen onder uw vleugels. En Heere, als we het geloof van u hebben ontvangen, versterkt u het dan. Opdat onze liefde tot u mag groeien. De grote gedachten van u hebben. Steeds meer leren van onszelf af te zien en op uw woord te gaan staan, op uw belofte, die in de Heer Jezus Christus ja en amen zijn. Heer, we danken u dat we zo hier in alle rust en vrijheid bij elkaar mogen zijn. Wilt u vandaag wonen en werken op ons dorp en verder dan ons dorp, in heel deze wereld, de wereld die van u is. En wilt u de werken van de boze verstoren? Laat het een goede dag, een heerlijke dag mogen zijn. Voor u en uw koninkrijk. Brengt u zondaren toe. Tot die menigte, die scharen die niemand tellen kan. En wilt u ook zo doorgaan op ons dorp met uw kerkvergaderend werk. Wilt u dan woorden spreken. Tot de kinderen. Tot de jongeren van de gemeente. Maar ook tot de ouderen. Heere, geef ons uw Heilige Geest, geef ons uw genadige zorg. Dan weet u precies wie we zijn en wat ons bezighoudt, wat ons kan hinderen in het luisteren naar uw woord. Wilt u het genadig wegnemen? En wilt u ons vervullen met uw liefde? Heere, we bidden zo om uw zegen. We weten ons in alles afhankelijk van u. Leidt u ons. En laat deze dienst en deze dag mogen uitlopen. De eer en de verheerlijking van uw grote grote naam. Hoor zo ons bidden. En aanvaard u onze dank. Om Jezus wil. Amen. Wij openen Gods woord in 1 Samuel 17. Bekende geschiedenis van David en Goliath. En we lezen uit dit hoofdstuk de versen 1 tot en met 10. Vers 32 en de versen 40 tot en met 50. We beginnen 1 Samuel 17 vers 1. En dan lezen we het woord van de Heer als volgt. En de Filistijnen verzamelden hun heer ten strijde. En verzamelden zich te Sogo, dat in Juda is. En ze legerden zich tussen Sogo en tussen Azeka aan het einde van Damme. Doch Saul en de mannen Israëls verzamelden zich en legerden in het Eikendal. En stelden de slagorde tegen de Filistijnen aan. De Filistijnen nu stonden aan een berg aan gene. En de Israëlieten stonden aan een berg aan deze zijde. En de vallei was tussen hen lieden. Toen ging er een kampvechter uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath van Gat. Zijn hoogte was 6 ellen en een span. En hij had een koperen helm op zijn hoofd. En hij had een schubachtig pantsier aan. En het gewicht van het pantsier was 5000 sikkelen koper. En een koperen scheenharnas boven zijn voeten. En een koperen schild tussen zijn schouders. En de schacht van zijn spies was als een weversboom. En het lemmer van zijn spies was van 600 sikkelen ijzer. En de schilddrager ging voor zijn aangezicht. Deze nu stond en riep tot de slagorde Israëls en zei tot hen, waarom zoudt gelieden uittrekken om de slagorde te stellen? Ben ik niet een Filistijn en gij lieden de knechten van Saul? Kies een man onder u die tot mij afkomen. Indien hij tegen mij strijden en mij verslaan kan, zo zullen wij uw lieden tot knechten zijn. Maar indien ik hem overwin en hem sla, zo zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen. Verder zei de Filistijn, ik heb heden de slagorde Israëls gewoond, zeggende, geef mij een man, dat wij tezamen strijden. Dan vers 32. En David zei tot Saul, geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan. En hij zal met deze Filistijn strijden. En dan vanaf vers 40. En hij nam zijn staf in zijn hand. En hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek. En legde ze in de heddenstas die hij had, te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand. Alzo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn ging ook heen, gaande en naderende tot David. En zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht. Toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem, want hij was een jongeling, roodachtig, met schade schoon van aanzien. De Filistijn nu zei tot David, ben ik een hond, dat ge tot mij komt, met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tot David, kom tot mij, zo zal ik u vlees aan de vogels van de hemels geven, en aan de dieren van het veld. David daarentegen zei tot de Filistijn, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild. Maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Ischare, de God, de slagorde Israëls die gij gehoond hebt. Te deze dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand. En ik zal u slaan en ik zal uw hoofd van u wegnemen. En ik zal de dode lichamen van de Filistijnenleger deze dagen, deze dag aan de vogels van de hemel en aan de beesten van het veld geven. En de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze ganse vergadering zal weten dat de Heere niet door het zwaard, noch door de spies verlost. Want de krijg is des Heeren, die zal u lieden in onze hand geven. Het geschiedde toen de Filistijn zich opmaakte en heen ging en David tegemoet naderde, zo haastte David en liep naar de slagorde toe, de Filistijn tegemoet. En David stak zijn hand in de tas en hij nam een steen eruit en hij slingerde en trof de Filistijn in zijn voorhoofd. Zodat de steen zonk in zijn voorhoofd en hij viel op zijn aangezicht ter aarde. Alzo overweldigde David de Filistijn met een slinger en met een steen. En hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Doch David had geen zwaard in de hand. Tot zover. We staan stil vanmorgen bij deze geschiedenis. En ik lees u nog het slot van vers 10 en het slot van vers 32. 1 Samuel 17, het slot van vers 10. Maar Goliath zegt, geef mij een man dat wij tezamen strijden. En dan de reactie van David in vers 32, het slot. Ik zal met deze Filistijn strijden. 2 kampvechters. Maar voordat we gaan luisteren naar het woord van de Heer, verkondigingen van, gaan we eerst nog zingen. Dat doen we uit Psalm 33. Een psalm die zegt dat God zijn kinderen beschermt. Wij zingen uit deze psalm het 5e, het 8e en het 9e vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser. Schoon de heidenen samen list op list beramen. God verbreekt hun raad. En het 8e en het 9e vers. Psalm 33, 5, 8 en 9. Thank you. nog de volgende afkondigingen van u. De collecte heeft al plaatsgevonden. Maar u hebt, denk ik, gewoon vrijgeven gegeven. Maar de eerste collecte was voor de eredienst, de tweede voor schulddelging en de derde voor bouwfonds. Vanmiddag worden de kinderen van de zondagsschool weer om 2:30 verwacht in de groen van Prinsterenschool. Als afsluiting van het seizoen organiseren de ijsbrekers woensdag 13 mei een gezellige avond met bowlen en patat eten in Elburg voor de jeugd van 12+. We vertrekken om 5:30 vanaf de kerk. De flyer wordt ook gedeeld op de gemeente-app. Daarop staat alle informatie die nodig is om je op te geven. Ook worden er nog gemeenteleden gevraagd die willen rijden. En aanstaande donderdag, Hemelvaartsdag, zijn er 2 diensten om 10:00 en 4:00. En dan zullen er 2 collectors zijn voor de eredienst en voor de schulddelging. Dat alles Deo voor Lente. We gaan straks zingen als antwoord op de verkondiging, Psalm 89, het 8e vers. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. Psalm 89, vers 8. Gemeente, jongens en meisjes, weet je wie de kleinste man van de wereld is? Dat is de 21-jarige Afshin uit Iran. Hij is maar 65 centimeter groot. En weet je wie de langste, de grootste man ter wereld is? Dat is de 43-jarige Sultan Keuzen uit Turkije. En hij is maar liefst 2,5 meter lang. En je kunt op internet wel plaatjes van ze opzoeken. En als je ze dan zo bij elkaar zet en zo naast elkaar ziet staan, dan zeg je, nou ja, ze lijken totaal niet op elkaar. Ze zijn zo verschillend. Nou, we komen vanmorgen 2 mannen tegen. En ze lijken ook totaal niet op elkaar. Ze verschillen zowel qua uiterlijk als innerlijk van elkaar. We zien de grote Goliath en de veel kleinere David. Ze ontmoeten elkaar om met elkaar te gaan vechten. Hoe dat gaat, daar letten we op vanmorgen. Het thema voor de preek is 2 kampvechters. 2 kampvechters. 3 gedachten. Hoe ze er staan. Hoe ze op elkaar afgaan. En, laatste gedachte, hoe ze worden bijgestaan. Dus hoe ze er staan, hoe ze op elkaar afgaan en hoe ze worden bijgestaan. Ja, het is oorlog tussen Israël en de Filistijnen. Niet voor het eerst trouwens. Het is elke keer is het een botsen tussen de Israëlieten en de Filistijnen. Dat is al jaren aan de gang. En nu ook weer. Weet je waar de Filistijnen van oorsprong vandaan kwamen? Uit Kreta. Waarschijnlijk zijn ze zo'n beetje tegelijkertijd met Israël het beloofde land ingekomen. En hebben ze zich gevestigd aan de kust. En van tijd tot tijd vallen ze dan gebieden van de Israëlieten aan. Nu vallen ze het zuiden aan. Ze zijn het stamgebied van de stam van Juda binnengevallen. Saul die heeft zijn leger op de been gebracht. En is de Filistijnen tegemoet getreden. En hij heeft ook zijn kamp opgeslagen, zoals de Filistijnen het ook hebben gedaan. Aan de ene kant heb je dan het kamp van de Filistijnen, aan de andere kant heb je dan het kamp van de Israëlieten. Ze hebben zich allebei op een berghelling verschanst. Met tussen en in een dal, een soort van niemandsland. De Filistijnen, die vallen niet aan. Misschien omdat Saul op een hele strategische plek zijn kamp heeft opgeslagen. Misschien heeft het ook te maken met het landschap van heuvels en van holen en kloven waar het lastig is om te vechten. En dan ontstaat bij de Filistijnen de gedachte om om van beide kanten eentje naar voren te schuiven, die dan de strijd gaat voeren. Een soldaat uit het kamp van de Filistijnen en een soldaat uit het kamp van de Israëlieten. En als die twee nou met elkaar gaan vechten, dan schenkt degene die wint de overwinning aan het hele volk. De gedachte bij de Filistijnen is, zo sneuvelen er bij ons geen soldaten. En ja, wij zijn van de overwinning verzekerd, want wie kan tegen onze kampvechter op? Niemand. Moet je eens kijken naar die kampvechter van de Filistijnen. Hij heeft iets bovenmenselijks. Het is een reus. Hij is 3 meter. Zijn naam is Goliath. En die naam betekent alles glinstert. Hij die blinkt. Nou, en hij doet zijn naam eer aan, want hij is van top tot teen in het koper, in het brons gestoken. En het glinstert in het zonlicht. Hij draagt een bronzen helm. Een bronzen panzer. Dat bestaat uit afzonderlijke platen die als schubben van een vis zo, zeg maar, aaneensluiten. En over de schouders hangt en naar de rug toe gaat. En de rug bedekt. Hij draagt ook bronzen beenbeschermers. En hij beschikt, jongens en meisjes, over een werpspeer maatje XXL. De punt van de speer is van ijzer. Daar moet je geen klap mee krijgen. En dan draagt hij ook nog eens een groot zwaard bij zich. Nou, daar staat hij. In vol ornaat. Wanneer staat hij er? 2 keer per dag. En dan laat hij van zich horen. Met bulderende stem roept hij: wie durft er tegen mij op te nemen? Goliath, die is voor niemand bang. En ondertussen spot hij met de Israëlieten. Hij zegt in vers 8. Ah, jullie zijn de dienaren van Saul. De knechtjes van Saul. 40 dagen lang, 2 keer per dag, voert hij een koude oorlog om het moraal van de Israëlieten te ondermijnen. En hij daagt uit en hij zegt: geef mij een man met wie ik kan vechten. Nou, wie is die man? Wie is die andere kampvechter? Is Saul het? Nee. Ja, hij steekt wel met kop en schouders boven iedereen uit, maar Saul is bang. Is Jonathan het misschien, zijn zoon die dapper daden heeft verricht in de strijd al eerder? Nee, Jonathan is nergens te zien. En generaal Abner, die stapt ook niet naar voren. En Eliab, de grote broer van David, is ook nergens te zien. Die laat het ook afweten. Het enige wat gedaan wordt in het kamp van de Israëlieten is dat er vol ontzag over die reus Goliath wordt gesproken. En Saul is ondertussen bij wijze van spreken posters aan het ophangen. Waarop staat: beloning uitgeloofd voor degene die Goliath een kopje kleiner maakt. En de prijs is niet, en de beloning is niet mis. Je krijgt een grote zak geld. Je krijgt de dochter van Saul als vrouw. En je familie hoeft voortaan geen belasting meer te betalen. Maar ondanks die grote beloning durft niemand naar voren te stappen. Of ja, toch, er is er eentje. David is zijn naam. Maar ja, het is eigenlijk nog een jongen. Het is helemaal geen soldaat. Hij is een herder die de schapen weidt. En hij is door zijn vader vanuit Bethlehem, dat zo'n 25, 30 kilometer verderop ligt, naar het kamp toegestuurd om te informeren hoe het is met zijn broers. Hij, deze jongen, is de andere kampvechter. Kijk, daar staat hij. Zonder harnas, zonder schild, zonder werpspies, zonder schild, zonder zwaard. Staat hij in zijn herderstenu nu? Ja, oké, hij heeft een slinger bij zich. En wat steentjes en een stok. Maar dat is het dan. Zie je ze staan? Goliath aan de zuidkant. En David aan de noordkant. Het is klein tegenover groot. Zwak tegenover sterk. Het is een Israëliet tegenover een heide. Het is de gezalfde des Heren. Ja, David is gezalfd. tegenover een onbesnedene. Het is ten diepste God tegenover de afgoden. En dat is precies wat David doorheeft. Want David die zegt het in vers 26. Als die Goliath hoort bulderen en spotten. Wie is die Filistijn? Die onbesnedene. Die heidenen die de naam van de levende God durft tonen. En moet je die woorden eens vergelijken van David met de woorden van de Israëlieten in het begin van vers 25. De Israëlieten kwamen niet verder dan te zeggen, ja, Goliath, die hoont Israël. David, die dringt door tot de kern, die taxeert de situatie geestelijk. Nee, niet Israël wordt in de eerste plaats klein gemaakt en gehoond, maar de levende God, de God van Israël, wordt gehoond en bespot. En dat snijdt David door zijn ziel. David is heilig verontwaardigd dat een heiden, zijn God, de levende God, beschimpt, bespot, naar beneden haalt. En David die meldt zich aan om als kampvechter het op te nemen tegen Goliath. Kijk, daar staat hij. En ik bedoel, erken je iets van die heilige verontwaardiging van David? Doet het jou ook pijn als de naam van God door de modder wordt gehaald? Dat kan zomaar gebeuren, toch? In de klas, op het bedrijf, op een verjaardagsfeestje, met een verkeerde grap misschien, social media. Komt er, als er gespot wordt met Gods inzettingen, iets van heilige verontwaardiging over je? En raakt het je als je ziet dat er mensen in ons land zijn die zich hard maken, soms heel subtiel, maar die zich hard maken om God en zijn woord te laten verdwijnen uit de politiek, uit de scholen, uit de samenleving, uit de wetgeving? Raakt het je als het woord van God krachteloos wordt gemaakt en er wordt gezegd, ja, de Bijbel, ja, we leven wel in de 21ste eeuw, hè, dat ouderwets boek, niet meer van deze tijd. Word je dan heilig verontwaardigd? Niet omdat je het beter weet, maar omdat je de Heer lief hebt. Net als David. David die staat daar in het legerkamp van Israël en hij is bereid om te gaan vechten, om het op te nemen tegen Goliath. Nou zeg eens, ben ik ook bereid als soldaat van Jezus Christus, staand in het legerkamp van de gemeente van Christus, om op te staan en zijn naam te belijden? Ben je bereid om het tegen reus Goliath op te nemen? Goliath die symbool staat voor alle goden, vijandige machten en krachten die zich in de wereld hard maken en die zich ook in onze samenleving manifesteert. Durf je het, ben je bereid om dan op te staan? Om Gods naam te belijden. Ongeacht hè, wat anderen daarvan vinden en hoe ze erop reageren. Ja, zeg je, maar ja, mij boeit het niet hoe anderen in het leven staan en wat ze doen en wat ze zeggen. Dat is toch mijn pakje aan niet? Oh. Ja, en ik kan met iedereen goed opschieten. Dat is mooi. En je moet toch iedereen in zijn eigen waarde laten? Zeker. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel, toch? Gaat het je echt aan het hart? Als God niet de eer krijgt die hij toekomt. Vind je het belangrijk dat God wordt gediend? Dat zijn wil wordt gedaan door jezelf, maar ook door anderen. Heb je de Here en de ander echt lief? En vraag je jezelf af, hoe kan ik en hoe mag ik discipel van u zijn? Of staat dat gewoon heel ver bij je vandaan? En heb je vriendschap gesloten met Goliath? Ben je misschien verachterd in de genade, achterop geraakt in de genade? Ben je ingedut? Is het allemaal lauw geworden? Leef je niet meer echt bij die woorden? Laat uw naam geheiligd worden, laat uw naam hoog worden gehouden. Zeg eens vanmorgen, ben je bereid om te leven voor God? En op te komen voor de eer van zijn naam. En nee, daar hoef je niet oud voor te zijn en daar hoef je ook niet heel veel levenservaring voor te hebben. David was ook nog jong. Zoals jij dat bent. En dus je kunt als jongere niet zeggen vanmorgen, weet je, als ik straks ouder ben, dan ga ik het allemaal nog wel eens een keertje bekijken. Kijk of ik bereid ben om op te komen voor Gods naam, om in het geloof te leven. Gods naam belijden, ja, dat is echt wat voor ouderen. Nee, David was jong. Nee, je kunt het vanmorgen ook niet omdraaien. Je kunt ook niet zeggen als ouderen, dat moet de jongere generatie dan maar doen. Want die hebben toch vaak hun mondje goed bij zich en die zijn wat vrijmoediger. Nee, of je nu 15 bent, of 33, of 61, of 82, de vraag is, ben je bereid? In het legerkamp van Israël is er maar eentje. David is zijn naam. Maar ik hoop dat er op Urk meer zijn. Dat heel de gemeente vanmorgen zegt, ja heren, wij zijn tot uw dienst bereid. We zien het in dat u goed bent en dat we de roeping hebben om uw naam te belijden. Daarom ben je toch apart gezet. En daarom hebben we toch het evangelie gekregen. Dat je er positief in het geloof op zou reageren. Dat je bereid wordt gemaakt. Om te leven voor God. Zodat je gaat vechten. Tegen allerlei Goliaths. Ja, zeg je, maar wat kunnen we uitrichten? Hoe zou je dat kunnen? Hoe zou je dat moeten doen? Vechten tegen Goliaths. Onze tweede gedachte. Hoe ze op elkaar afgaan. Ja, Goliath is die David aankomen. En de reus kan zijn ogen bijna niet geloof. Hij is verontwaardigd als hij zijn tegenstander ziet. Geef mij een man om mee te vechten, had Goliath geroepen. En eindelijk, na 40 dagen, is er een man die met hem wil vechten. Maar ja, een man, een jochie is het nog. Ziet hij het nou goed? Wil hij gaan vechten? Nee, dat kan niet waar zijn. Heeft hij misschien in die tas die hij bij zich heeft de witte vlag zitten en hijst hij die zo omhoog als teken van overgave van de Israëlieten aan de Filistijnen? Of zou het misschien een list zijn van de Israëlieten? Of is hij een onderhandelaar om de onderhandelingen te openen met de Filistijnen? Nee, hij ziet het echt goed. Hij wil echt gaan vechten met hem. Wil dat roodharige jochie, die schoon van uiterlijk is, hè, zegt de Bijbel dan, als reactie van Goliath op David. Wil die met hem gaan vechten? En er zit iets in van, hij is nog zo jong en hij heeft nog een jonge huid. Hij is helemaal geen geharde soldaat. Wie denkt hij wel niet dat hij is, dat hij tegen hem kan opnemen? En Goliath schreeuwt het richting David. Denk je dat ik een hond ben? Een onrein dier, die geef je met een stok een tik. Kom je zo op mij af, kom je zo naar mij toe. Minacht je mij, durf je mij zo weg te zetten. Goliath vervloekt David in de naam van zijn goden. Kom maar, zegt hij tegen David, dan geef ik je ervan langs. Dan zal ik je een lesje leren. Dat zal wel je laatste lesje zijn. Want ik geef je te eten. Ik geef jouw lichaam te eten aan de vogels. Van de hemel en de dieren van het veld. Goed, dat is die ene kampvechter, Goliath. Hoe gaat hij op David af? Vol zelfvertrouwen. Goliath is zeker van zijn zaak. Met David rekent hij af. Simpel. Misschien is het goed om hier even in de spiegel te kijken. Want zou ik ook op Goliath kunnen lijken? Dan zeg je, hoe dan? Nou, ik kan ook zomaar een miniatuur Goliathje zijn. In hoe ik me opstel richting een ander. Ik kijk vanuit de hoogte, zoals Goliath dat deed, op een ander neer. Ik kleineer een ander. De opvatting van een ander. Het werk van een ander. En hoogmoedig poch ik op mezelf. Alles draait om mijn prestatie. Om mijn naam, om mijn eer, om mijn grootheid, om mijn ik. Iedereen moet voor mij wijken. Of, dat kan ook, dat je denkt dat je God helemaal niet nodig hebt. Omdat je het allemaal zelf denkt klaar te kunnen spelen. Je legt de oproep tot bekering en tot geloof, terwijl je in de kerk zit, naast je neer. En je zegt, oh, het zal zo vaak niet lopen, toch? Maar daag je dan net als Goliath God niet uit. En spot je dan niet met Gods geduld en met zijn liefde. En spot je dan ook niet met je eigen zaligheid, je eigen redding. En? Ja, ik kan ook in het geestelijk leven een miniatuur Goliathje zijn in hoe ik me opstel naar God toe. Ik kan in het geestelijk leven op God afstappen met mijn aangetrokken uitrusting en indruk proberen te maken. Kijk eens wat ik heb gedaan. Kijk eens wie ik ben. Ik kom met mezelf. Met mijn goede werken bij God. Ik heb dit en ik bezit dat en ik. Maar dan vertrouw je ten diepste op jezelf en niet op God. En dan maak je jezelf heel groot voor God. In ootmoed door de knieën gaan en bedelen om genade, dat is er niet bij. Maar dan kleineer ik, net als Goliath dat doet, de grote God. Als ik bouw op mijn eigen gerechtigheden, doe ik God aan de kant. Kijk, daar gaat die andere kant vechten. Hoe gaat hij op Goliath af? Nou, niet in de kleren, niet in het harnas van Saul, maar in zijn herderstenue. Hij zal gaan als David. Hij gaat in vertrouwen op God. Hij gaat in de kracht van de Heilige Geest. Hij gaat in vertrouwen op God. In het vertrouwen van Psalm 18, die David later zal maken. Met mijn God spring ik over een muur en dring ik door sterke benden heen. Met mijn God kan ik Goliath aan. Hoe gaat David op Goliath af? Met een krachtig wapen. Nee, David komt me niet met een stok, met een slinger, maar in de naam van de Heere. Jij komt, zegt David tegen Goliath, in de naam van jouw goden op mij af. Maar ik kom in de naam van de levende God, die zo machtig is op jou af en die jij gehoond hebt. En die naam is maar niet zomaar een naam. Nee, die naam die staat voor God zelf. Dus dat betekent dat God erbij is en dat de Heere voorop gaat. Daar is David diep van overtuigd. Goliath, die kan met zijn goden nooit winnen van zijn God. Dat weet David al van tevoren, want wij weten allemaal hoe het afloopt. Maar dat is heel bijzonder. Hij zegt in vers 37, voordat de strijd begint, al tegen Saul, de Heere zal mij redden. En voordat hij gaat vechten met Goliath, vers 46, zegt hij tegen Goliath, de Heere heeft jou. De Heere heeft de Filistijnen in onze hand gegeven. En dat is geen gepoch van David. Dat is een geloofsbelijdenis. Dat is kinderlijk vertrouwen van David op zijn God. Nou kijk, daar staan ze, hè? David en Goliath. Ze lijken in niks op elkaar. Goliath die is tot de tand toe bewapend. David niet. Goliath, die draagt de uitrusting van een soldaat. David niet. Goliath is een beer van een vent. Hij is groot. Ik weet niet of David heel klein is. Hij trekt dan toch maar het harnas van Saul aan. Hè? Saul was groot. Maar hij is in ieder geval een stuk kleiner dan Goliath. Goliath is overtuigd van zijn eigen kracht. David niet. Hij vertrouwt op Gods kracht. Goliath die is geharnast. David niet. Of toch wel. Gaat hij met God als zijn harnas en zijn schild op de vijand af. Goliath is een ervaren vechter. David niet. Goliath is een bekende verschijning. David nog niet. Goliath die bespot en die hoont de naam van de levende God. David niet en geeft die naam juist alle eer. David die komt in de naam van de Heer op Goliath af. En dat, gemeente, is een aansporing. Ook voor ons. Om de dag en de week verder in te gaan in vertrouwen op God. Om Gods naam hoog te houden. Om de goede strijd te strijden. Om het op te nemen tegen allerlei reuzen. Tegen de reus, tijdgeest en secularisatie. Als de krachten om ons heen actief zijn, hè, die bijbelse normen en waarden naar beneden drukken. En men willen afrekenen. Maar macht en geld en genot wordt gepropagandeerd. Of denk aan de reusmoedeloosheid. Die in je oor praat. Je worstelt met Gods leiding in je leven. En je hoort dat stemmetje. Stop met bidden. Denk je echt dat God jou helpt? Laat zitten. Zou jij de Bijbel nog verder lezen? Ach, dat helpt toch niet. Zonde van je tijd. En je kunt wel proberen om dat stemmetje te negeren, maar die is zo luid, zo krachtig, zo doordringend, net als de stem van Goliath die buldert. Of je neemt het op tegen reus hoogmoed die heel hard roept. Maak zelf uit hoe jij leeft en hoe jij denkt en hoe jij in het leven staat. Je moet vooral in jezelf geloven, zoals Goliath in zichzelf gelooft. Of je hoort de woorden van een spottende reus. Misschien wel uit de mond van je leraar. Of van je collega of een medestudent. En de vijandschap is voelbaar, ook tegen God en tegen de Bijbel. Misschien denk je dan wel, wat moet ik nou eigenlijk zeggen? Hoe moet ik hier nou op reageren? En wat dacht je van de zonde? In je eigen hart? Is de zonde niet als een geweldige reus? Zonde in het algemeen. Maar misschien denk je ook wel aan die ene zonde in je leven. Die zo sterk is, waar je zo mee te kampen hebt. Die waar je vaak zo onder ligt. Die boezemzonde. Die zo krachtig is. Als een reus. Nou wat dan? Dan kun je tegen al die reuzen beginnen. Dan mag je hetzelfde doen als David. Dan moet je niet zelf een reus worden, maar op de grote God vertrouwen. Dan mag je hetzelfde doen als die ene predikant, begin van de 19e eeuw, die werd gedagvaard in Duitsland door de burgemeester van Hamburg. En hij zei, ja, jullie leggen bijeenkomsten, hè? Jullie beleggen dat en jullie komen bij elkaar en jullie openen de Bijbel. Maar kijk eens, zei hij tegen die dominee, zie je mijn pink? Zolang ik mijn pink kan verroeren en kan bewegen, zal ik er alles aan doen om de bijeenkomsten te verstoren en uiteen te werpen. Weet je wat de dominee toen zei? Toen zei hij, ja, ik beste burgemeester, ik zie inderdaad de pink van u. Maar ik zie ook nog wat anders. Ik zie ook een arm. Die ziet u niet, maar ik wel. Ik zie de arm van God. En zolang zijn machtige arm ons beschermt en leidt, ben ik niet onder de indruk van de pink van u. Want zijn machtige arm beschermt de vrome. En een grote God. En dat mag iedereen weten. Weet je wat de Engelse prediker Spurgeon zegt? Hij zegt, je moet eigenlijk helemaal niet op je tegenstanders letten. Hoe groot en hoe machtig ze ook zijn en hoe groot de mond ze ook opzetten, God is machtiger. God is groter. En je eigen zwakheid. En je eigen kleinheid. Hoeven je niet bang te maken. Want als je zwak bent in jezelf. Dan ben je juist sterk in hem. Want kijk, misschien zeg je vanmorgen wel. Ja, die David was zo moedig, maar ik ben het niet. Ik ben niet zo moedig in het geloof. En ik ben niet zo standvastig. En ik ben niet zo onbevreesd. Die David, die kon het zingen, ja. Ik zal vol heldenmoed, daar mij zijn hand behoed, tienduizenden niet vrezen. En ik ben er al voor eentje bang. Waar haal ik dan die moed vandaan? Nou, niet uit jezelf. Geloofsmoed, geloofsvertrouwen mag je ontvangen. Hoe? Door omhoog te kijken. Door naar de naam van de Heere te kijken. Door je te laten leiden door de Heilige Geest. Door jezelf helemaal over te geven in die machtige handen van God. Door je aan hem toe te vertrouwen. Want daarmee zeg je het, Heere, ik red het niet, ik kan het niet. Maar u redt het wel, want u hebt het gered. U bent de machtige God. En dan als je zo mag leven en zo je leven mag overgeven, dan zal de Heere voor je strijden. En dan zal hij erbij zijn. En dan zal hij je bijstaan. Ja, dan zal hij je bijstaan. Onze laatste gedachte. Hoe ze worden bijgestaan. Kijk, de kampvechters komen op elkaar af. Goliath die denkt, de overwinning is binnen. Maar dan gebeurt het. David die legt een steentje in zijn slinger. Een soort van katapult misschien. Kon je een steentje in het midden zo neerleggen. En dan hield je de uiteinde van die slinger vast. Je hebt je bondje om je vinger of om je pols. Je hield hem vast aan de uiteinde. Ging slingeren en op den duur dan liet je één uiteinde los. En dan slingerde je zo die steen naar het doel waar je op richtte. Dat was nog een hele kunst. Je had zelfs in het leger ook slingeraars, die waren daar bedreven in. Maar oefening baart kunst en David, die heeft al heel wat geoefend als herder. En hij, zo gaat hij op Goliath af. Hij zal Goliath proberen te raken. Is dat moeilijk? Goliath raken. Nou ja, Goliath is een beer van de vent. Dus je zou kunnen zeggen, dat is een makkelijk doelwit. Die raak je wel. Maar waar raak je hem? Want hij is geharnast. Wat is dan de zwakke plek van Goliath? Waar kun je hem dan raken? Kijk, de steen vliegt door de lucht. En de reus wordt geraakt. Waar wordt hij geraakt? In zijn voorhoofd? Oh, hier precies. Met een opening is in zijn hoofd, tussen zijn ogen in. Of wordt hij geraakt in zijn knie? Er zijn wel mensen, geleerden, die verstand hebben van de Hebreeuwse taal, die zeggen dat je in vers 49 het woord wat daar gebruikt wordt niet moet vertalen met voorhoofd, maar met knie. Ze denken dat dan die steen inslaat net boven de scheenplaat. Want ja, het woordje dat in vers 6 van dit hoofdstuk staat, dat woordje wat vertaald wordt met scheenharnas of scheenplaat, datzelfde woordje staat hier in het meervoud in vers 49. En die geleerden die kijken daarnaar en die zeggen, ja, dat is wel raar. In hetzelfde hoofdstuk, precies hetzelfde woord, moet je het dan ook niet op precies dezelfde manier vertalen. Dus dan denken zij, Goliath die doet een stap naar voren. En dan is er misschien net zo bij het buigen van zijn been een klein stukje open boven die scheenplaat. En daar gaat die steen dan in. Die gaat in die knie en dan kan die niet meer goed lopen. En ja, dan valt hij voorover. En als die in zijn voorhoofd geraakt zou zijn, dan zou Goliath misschien wel in elkaar gezakt zijn. Of juist achterover zijn geslagen. Maar nu valt hij voorover. Nou ja. Het is niet het belangrijkste of dat nou zijn knie is of zijn voorhoofd. Het gaat er hier om dat Goliath geraakt wordt. Wankelt. Nog een paar stappen doet.
En dat hij dan met een dreun voorover slaat, daar gaat het om. Hij valt voorover. En waar doet je dat aan denken? Doet je dat niet denken aan wat er eerder gebeurde in de tempel van de Filistijnen? De Filistijnen die de ark van Israël hadden buitgemaakt in de strijd en hadden meegenomen naar hun tempel en het daar in de tempel van Dagon had neergezet. De ark, hè, symbool van Gods aanwezigheid, stond in een heidense tempel. En als een dag later de afgodspriesters die tempel binnenkomen, wat is er dan gebeurd? Dan is die God van hen Dagon van zijn sokkel gevallen, voorovergevallen. Alsof hij een knieval heeft gemaakt voor de ark, symbool van de God van Israël, van zijn aanwezigheid. Ja, niet getreurd, ze sjouwen Dagon weer omhoog, zetten hem terug op de sokkel. De volgende dag ligt hij opnieuw op de grond, armen eraf en zijn hoofd gescheiden van de romp. Dagon. De God van de Filistijnen, die moet het in de confrontatie met de God van Israël, waar de ark het symbool van is, verliezen. Die moet in de God van Israël zijn meerdere erkennen. En eigenlijk gebeurt hier op het slagveld precies hetzelfde. De Heere blijkt veel sterker te zijn dan Dagon. Goliath valt voorover. Hij capituleert. De God van Goliath. Dagon verliest het van de God, de levende God van David. Goliath wordt verslagen. Is dat omdat David zo goed kan mikken en op de millimeter nauwkeurig kan slingeren? Nou, kijk vooral naar de God van David. Die hem bijstaat. Die hem leidt, die die steen bestuurt. David die ging in de naam van de Heere de strijd in. En God maakt van de kwaliteit van David als slingeraar gebruik. Maar het is de Heere die de overwinning geeft. Een sterke held staat David terzij. En het is een hele snelle overwinning. Want jongens en meisjes, als je even niet oplette. En je had even zo'n andere kant op gekeken. Dan had je het hele gevecht gemist. Want Goliath ligt al heel snel op de grond. En dan leeft hij nog wel, maar dan rent David erop af. En dan kan hij zich niet meer goed bewegen, hè, want Goliath die draagt alleen al een dikke 80 kilo aan materiaal om zich heen. En dan maakt David korte metten met hem. Dan onthooft hij hem. De vijand is een vijand zonder hoofd. En niemand, geen Filistijn, geen Dagon, stond Goliath bij. Goliath, die spotte met God. Die zijn volk zijn oogappel aanraakte. Die de naam van God onteerde, wordt zelf onteerd. God straft de vijand. En hij verlost zijn volk door de hand van David. En als we dan de lijn trekken naar het Nieuwe Testament, zien we dan in deze geschiedenis niet een voorspel van wat straks gaat gebeuren. God rekent af met al zijn vijanden die op wat voor manier dan ook hem kleineren en spotten met hem. En hij verlost heel zijn volk. En het zal verschrikkelijk zijn. Als je bij de vijand hoort. Het zal verschrikkelijk zijn om voor Gods rechterstoel te staan. Zonder dat iemand je bijstaat. Zonder dat Jezus je bijstaat. En het voor je opneemt. En daarom, jongelui, besef, hè, dat je zonder de Heer Jezus geen toekomstperspectief hebt. En kijk eens hoe anders dat is met degene die op God vertrouwt. Kijk maar naar David. Die zal overwinnen. En kijk niet alleen naar David. Maar kijk vooral naar de grote zoon van David, Jezus Christus. Net als David kwam hij uit Bethlehem. Hij ging ook de strijd in. Een veel zwaardere strijd dan die van David. Hij nam het op tegen die grote vijand, de Satan. En toen hij dat deed, had hij geen zwaard in zijn hand. Hij zei tegen Petrus: doe weg dat zwaard. Hij vertrouwde op zijn vader. Hij streed met het woord. Hij kwam in de naam van de Heere. Precies zoals de mensen al hadden gezongen toen hij Jeruzalem binnenkwam. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. En kon hij overwinnen? Daar leek het helemaal niet op. Toen Jezus aan het kruis werd gespijkerd, hing die tussen hemel en aarde in een soort van niemandsland. Buitengesloten door de aarde en de hemel. Heeft de Satan toen gejuicht? Heeft hij toen gedacht, ik heb gewonnen? Als dat zo is, dan heeft hij te vroeg gejuicht. Want hij die machteloos leek te hangen aan het kruis, bleek de grote overwinnaar. Zijn wapen was het kruis van Christus. Een dwaas wapen. Maar juist met dat wapen versloeg hij de Satan. En kon hij roepen, het is volbracht. Ik heb de vrede aangebracht, de overwinning behaald. Hij heeft het hoofd van de vijand, van de romp gescheiden. Hij heeft de kop vermorzeld. Want Christus is gestorven en opgestaan. En hij, de grote overwinnaar, geeft aan zijn volk de zegen. Kijk, één persoon, David, die gaf als kampvechter de overwinning aan heel het volk. Hoeveel te meer geldt dat van de Heer Jezus? Hij geeft hen die door het geloof aan hem verbonden zijn de eeuwige zegen. Zij mogen delen in zijn overwinning. Daarom kijk naar hem, die grote zoon van David. En val nederig voor hem te voet voor het eerst of weer opnieuw. En vertrouw je door het geloof aan hem toe die overwinnaar is. Want in hem alleen ben je echt gelukkig. En mag je straks een inwoner zijn van het hemels koninkrijk. Dat koninkrijk dat er aankomt omdat Christus overwinnaar is. En dan zullen alle reuzen, de spot en de ellende en de goden vijandige machten en de zonde en de dood. Al die reuzen weg zijn. Want ze hebben niet het laatste woord. Het gaat heen naar die grote toekomst van Christus. Waar alles door de vrede zal bloeien. Als je straks als Gods kind wordt thuisgehaald in de eeuwige heerlijkheid. Dan zul je vol verwondering kijken naar hem. Die grote overwinnaar. Mag ik u zien? Mag ik bij u zijn? Mag ik de erekroon dragen? Mag ik mede-overwinnaar zijn? Dan zal ik zingen. Het is door u alleen, om het eeuwig welbaar. Amen.
Zullen wij samen de Heere danken en bidden. Heere, dank dat u de grote overwinnaar bent. En dat u aan heel uw volk verspreid over de wereld, jong en oud, sterk gelovig en zwak gelovig, dat u de zegen geeft. Daar staat u voor in. Heere, we bidden u, geeft u ons iets van dat vertrouwen van David. Op u en op uw naam. En dat we zo moedig, in afhankelijkheid, met het oog gericht op u, moedig op de vijand aan kunnen gaan. Gesterkt door uw geest. Heere, wilt u ons zo zegenen ook. In het gezin en in de kerk, op ons dorp. In de wereld, de plek waar we zijn en waar u ons roept. Heer, dan vraagt u van ons niet om onze spierballen te laten zien. Niet naar u toe en niet naar een ander toe. Maar geef dat we met lege handen, met het zicht op u, de levende God, de trouwe, machtige koning, zo de week mogen vervolgen. Heer, we bidden u voor het volk Israël. Als deze week de datum is 14 mei. Dat in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen. Direct daarna waren daar al die reuzen. Maar u hebt tot de dag van vandaag voor uw volk gezorgd. Blijft u het doen, Heer. Dan bent u toch verplicht aan uw belofte. Wilt u hen beschermen. En geef dat zij die u niet kennen, dat zij getrokken mogen worden door uw liefdekoorden. In Israël, maar ook daarbuiten. Zodat Jood en moslim, Jood en heiden, één in de liefde tot u, de grote toekomst van u tegemoet mag gaan. Dat u zo grote wonderen werkt, Heere, en uw naam verheerlijken. Heere, geef ons zo de kracht van boven. De strijden tegen het verkeerde, de zonde, tegen Goliaths. Om het op te nemen voor u. Wilt u ons zo vervullen met uw Heilige Geest. En dank dat we hier zo even bij elkaar konden zijn. We bidden u voor de gemeente. Geeft u vanmiddag een gezegende dienst. Schenkt u de broeders van de kerkraad wijsheid en liefde. Liefde tot u en voor uw woord. Liefde voor de gemeente. We bidden voor onze broeder, dominee Budding, samen met zijn gezin. Stelt u hem tot rijke zegen, dat hij ook met vreugde mag dienen. Omdat u zo'n goede koning bent. En nooit beschaamd als we op u hopen. Heer, gaat u zo met ons mee. Sterk ons en help ons. Vergeeft u ook het verkeerde, het zondige. Doe daar verzoening over. Reinig ons en heilig ons in uw naam. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 75 en daarvan het eerste en het zesde vers. U alleen, u loven wij, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij en wij willen vellen wat zijn naam bestrijdt. Psalm 75, 1 en 6. Thank you.
Ontvang binnen de zegen van de Heere die ik u in zijn naam mag opleggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.